Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze feestelijke kerstdienst van 2011. Vanmorgen zal dominee van der Dussen voorgaan. Mijn naam is Ferko Lanting, ik ben vandaag ouderling van dienst. En samen met de voorganger sta ik na afloop van deze dienst hier vooraan om eventuele vragen over deze bijeenkomst of over deze kerk te kunnen beantwoorden. Nou, er is een heel groot aantal muzikanten wat bijdraagt aan deze dienst, dus daar zal ik de namen niet van noemen, maar in ieder geval bij voorbaat al hartelijk dank voor de begeleiding en de zang. De collecte vandaag is voor de voedselbank hier in Eindhoven. En vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. En dan nog één mededeling naar aanleiding van gisteravond, de kerstnachtdienst. Er waren een heleboel cd's beschikbaar om uit te delen aan familie, vrienden, kennissen. Die zijn er nog steeds, er zijn nog steeds een heleboel over, dus die liggen hier ook straks bij de uitgang van de kerk en neem ze mee. We zingen nu het adventslied op de melodie van gezang 124.
Grote kaas, laat ieder horen. Jezus werd voor ons geboren. Een arm kind in een koude stal en toch te redden van het heelal.
Daarom doe ik nooit technische dingen. Hè? Alle kinderen mogen naar voren komen en die mogen eventjes hier komen zitten. Want we hebben het nou elke week over het spoor van licht gehad, hè? En dan gaan we nou nog het einde van het spoor gaan we vertellen aan jullie. En wie weet hoe een ster brandt of licht geeft? Wie weet hoe dat gebeurt? Nou, jij hebt het al gelezen. Wie weet? Weet jij het, Rens?
Doe dus.
De zon.
Wat knap van jou. Want ik wist het niet eens hoor. Ik heb het ook maar even op. Heb je al op school geleerd? Oh, daar heb ik zeker niet goed opgelet toen ik op school zat. Maar dat vind ik heel knap. Want een ster weerkaatst het zonlicht. En dus geeft het het licht van de zon door aan de aarde. En daardoor lijkt het of hij zichzelf licht kan geven. Ja, ik heb het maar even opgeschreven, want ik kon niet onthouden om het jullie te vertellen. Hè? Dat is een moeilijk iets. En dat heeft de Heere God gemaakt. Knap, hè? Daar heeft hij goed over nagedacht. En wie komt er elke kerstfeest of elke zondag met advent? Wie kwam altijd hier binnen? Weet u nog hoe ze heet? Nee, want die mis ik een beetje. Harriet, waar is Harriet? Die was er elke zondag en nou is ze er niet. Op de belangrijkste zondag van het jaar is ze er gewoon niet. Waar kom jij vandaan met een koffer?
Ja, ik dacht, ik ga op reis en ik ga op zoek naar Jozef, Maria en David. Dus ik naar Bethlehem toe en zoeken. Nou, nergens te vinden. Ik kan je zeggen, ik heb overal gezocht, maar hij is echt nergens te vinden hoor. Echt niet.
Zouden we helemaal naar Bethlehem moeten om Jezus te zoeken? Nee hè, de Heer Jezus is al geboren hè. Al 2000 jaar geleden al.
Zeg je nou 2000 jaar geleden?
Ja, toen is hij al naar de aarde gekomen.
En jullie zitten hier nu om de geboorte te vieren van een kindje wat 2000 jaar geleden...
Nou, dan ga ik jou eens even haarfijn uitleggen. Hoe dat nou zit. Kerstfeest is een feest om te vieren dat Jezus werd geboren. En een feest van licht omdat Jezus ons licht in de duisternis brengt. Het begon al lang geleden en het laat nog steeds een spoor van licht achter. Omdat wij Jezus mogen kennen. Omdat wij in hem geloven en een lichtje zijn. Zodat iedereen een spoor van licht kan volgen. Om tot Jezus onze redder te mogen komen. Wil jij ook een lichtje zijn voor de Heer Jezus? Zodat Jezus door ons heen kan schijnen. Net als die zon die de ster kan laten schijnen. Zo schijnt Jezus met zijn liefde op ons. En daarom is Jezus naar de aarde gekomen. Om geboren te worden voor de mensen. En de mensen hebben al heel lang op hem gewacht. In Jesaja staat het al. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. Toen wisten de mensen al dat Jezus hun redder geboren zal worden. En zoveel tijd, eeuwen later, mogen wij weten dat Jezus geboren is. Zoals het in Jesaja gezegd is.
Wacht even. Jij zegt dat als wij dat spoor van licht volgen, dat we dan bij Jezus terechtkomen. Dus die ster, toen ik de eerste keer hier kwam, toen brandden die lichtjes ook niet, hè? Nu ook niet. Maar er gingen steeds meer lichtjes branden, hoe meer we wisten over Jezus. Is dat het dan? Maar wacht even, dan ben ik heel benieuwd. Ik heb wel iets meegenomen uit Bethlehem, want ja, souvenirs genoeg daar. Ja, eens even kijken. Mijn koffers zijn natuurlijk vol met van alles. Ja, ik heb een verrekijker. Ik heb van alles gezien daar. Gezocht. Handdoek. Tandpasta. Zaklamp. Oh ja, hier heb ik hem. Ja, ja, daar is hem. Die moet ik hebben. Ik ben zo benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Kijk. Ja, ik heb een plaat meegenomen. En dat ze zeggen dat Jezus is. Ik denk, nou ja... Als ik hem dan niet in het echt kan vinden, dan maar een plaatje. Ik ga me ophangen op de ster. Ben ik wel benieuwd wat er gebeurt eigenlijk. Oh, kijk nou. En nu wordt het licht, hè? Dus eigenlijk heb ik nu Jezus gevonden. En nu, het voelt gewoon anders. Ha, doeg hè.
Nee, je moet nog niet weggaan. Ik heb nog iets heel belangrijks voor je.
Ik moet mensen gaan vertellen, want dit vind ik wel goed nieuws. Ik ga dit aan iedereen vertellen.
Ja, maar als je het mensen wil vertellen, dan heb je een Bijbel nodig. Want daar staat alles in en dan kan je de mensen heel goed vertellen wat er allemaal in het woord van God staat.
Wat een mooi cadeau. Ik denk dat ik nog nooit zo'n mooi cadeau heb gekregen. Wat heeft u dat goed uitgelegd. Dank u wel. Ik ga op reis. Ik ga vertellen over dat licht. Als jullie dat nou hier doen, dan ga ik de wereld in. Doen jullie dat ook allemaal? Dan komt het helemaal goed. Dan is straks de hele wereld licht.
Zullen wij ook allemaal een lichtje zijn voor de Heer Jezus? In ons eigen leven? Nou, dan mogen jullie allemaal weer gaan zitten.
Na een moment van stilte, foto en groet, zingen we zometeen lied E uit de eigen bundel 179. Vrolijk zingen wij ons lied. Nou, er staat volgens mij ook op de biemel wat uitleg bij. Mariette van Leeuwen die zingt de coupletten 1 en 3. En het couplet 2 en het refrein zingen we met z'n allen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
We worden stil voor God. Nu spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zei u, en vrede van God, onze Vader, en van de Heer, Jezus Christus, die gekomen is om het verlorene te zoeken en te redden. Amen. Waartoe kwam de Zoon van God op aarde? Ik lees er een gedicht over van Anton Chardon. Hij kwam in de wereld niet om het goed te hebben, maar om het goed te maken tussen God en ons. In die vier regels staat alles. Het was geen leuk leven dat hij inging. Al heel gauw, nadat hij begonnen was in het publiek op te treden, kwam er tegenstand, werd het moeilijk. En hoewel we dat op deze dag eigenlijk niet te luid willen zeggen, hoort het er toch bij. 33 jaar later eindigde zijn leven aan een martelwerktuig. Hij kwam niet om het goed te hebben, maar om het goed te maken tussen God en ons. En in heel wat kerstliederen wordt dat toch ook al aangeduid. Ook in het lied dat we nu gaan zingen, gezang 134, in het laatste couplet wordt hij ineens genoemd het Lam van God. Met alle drie de coupletten zingen wij een heel echt kerstlied. En ook hierbij zingen we het in wisseling. Mariette zingt het eerste couplet solo. 2 en 3 doen we allemaal. En het refrein van 1, 2 en 3 zingen we ook allemaal. Gezang 134.
Thank you.
Toen de kinderen net op hun plek gingen zitten, hoorde ik een van hen zeggen, nou alweer. Maar jullie wisten toen nog niet dat ik jullie nu weer ga vragen om naar voren te komen. En ik denk dat nu ietsje langer duurt. Kom maar. Want er is hier wat te zien. En dat hadden jullie natuurlijk al lang gezien, net ook al. Maar daar gaan we nou wat beter naar kijken. Wat staat hier? Ja, vertel jij het eens. Een stal. Een stal. Een hele bijzondere stal. Hoe heet zo'n stal die hier staat? Een? Ja? Een kerststal. Ja, oh, dat is handig, dan nemen we deze erbij. Ja, dan kan ik jullie laten vertellen wat er zit, want iedereen, had ik gehoopt, kon de kerststal in het groot zien. Maar als jullie nou vertellen wat jullie zien, dan weet iedereen... Oh, daar komt die. Dat valt weer mee. Wat is dit? Oh, 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 oh. En wat is dit?
Een vogeltje.
Een vogeltje. Wat denken jullie voor, vogeltje?
Een
duifje, denk ik. Vast. En, nou gaat het beter. En wat is dit? Ja.
Schaapje.
Een schaapje. En, wat is dit? Gaan we even deze kant op.
Een herder.
Een herder. Nou zijn we al een heel eind, maar deze wil ik jullie ook nog vragen. Wat is dit? Oh, wat ben ik aan het rommelen. Nou, goed dat jullie helpen. Gauw, beter, klaar. Zo, wat is dit? Ja. Moet helemaal naar jou toe. Kom maar naar me toe.
Een soldaat.
Een soldaat, denk jij? Nou, dat zou best eens kunnen. Maar jij dacht er anders over? Vertel maar wat jij dacht.
Ook een herder?
Ook een herder. Dat zou ook kunnen. Nou, we laten het even zo. Dat haal ik er niet uit. Wat is dit?
Jezus.
Dat is Jezus. En wie zou dit zijn?
Maria.
Dat zal Maria zijn. En dan moet dit zijn? Dat is dan Jozef. Jij denkt er iets anders over.
Ik denk toch omgedraaid.
Jij denkt dat het omgedraaid is. Ja. Nou, als we het helemaal zeker willen weten, dan gaan we het vragen aan Siert en Lisette Knol, want van hen is de kerststal en die weten vast precies hoe het is. Maar dat doen we straks, want ik ga jullie eerst iets anders nog vertellen. En dat is dat ik ga uitleggen hoe het komt dat dat schaap hier staat. Dit schaap trouwens, ik weet ook niet eens of dit wel een schaap is, hè? Wat denk jij? Nog een keer.
Een ezel.
Een ezel. En jij? Een koe. En dat is natuurlijk toch wel apart, dat er ook allemaal van die dieren staan. Want daar lees je in de Bijbel niks over. En ik ga dat jullie vertellen. En dat doe ik door jullie het verhaaltje te vertellen van boer Jansen. Kennen jullie dat al? Nee? Luisteren jullie ook? Anders dan... Oké, boer Jansen. Ja... Dan is het ook maar weer heel kort hoor, dat je hier zit. Boer Jansen had 3 kinderen en 40 koeien. En die 3 kinderen, die waren altijd een beetje ondeugend. En toen werd het kerstvakantie. En toen zeiden ze tegen hun vader en moeder, want boer Jansen had ook een vrouw, dat was boerin Jansen. Toen zeiden ze, wij gaan spelen bij Freddy vandaag. Nou, zeiden ze, dat is goed, maar jullie moeten wel vanavond om 6 uur thuis zijn, want dan gaan we eten. Ja, nee, dat was goed, ze zouden vanavond om 6 uur thuis zijn. 6 uur? Komt niemand. Nou, zei boerin Jansen, als het 17:15 is geweest, dan gaan we opeten hoor, want dat duurt te lang. 9 uur kwamen ze eens een keer thuis. En waar hebben jullie nou de hele dag gezeten? Ja, bij Freddy. Maar hoe moest het dan? Jullie zouden toch... Ja, we hebben friet gegeten bij Freddy. Heerlijk. Nou, zeiden ze, morgen eten wij ook friet. Dan zijn jullie om 6 uur thuis, hè? Was afgesproken. Volgende dag zeiden ze, wij willen gaan spelen bij Jan en Marianne. Is goed, 6 uur thuis eten we friet. Nou, zei de boerin, jij, boer Jansen, jij kan heel goed friet bakken. Maak maar een heleboel friet. Want vanavond komen ze. Meeuwen. Ze kregen pijn in hun buik van al dat friet eten, maar die kinderen waren er niet bij. 9 uur kwamen ze eens een keer. Maar waar waren jullie nou? We zouden toch frieten? Ja, maar we kregen daar pizza's. Volgende dag. Nou komen jullie om 6 uur, hè? Nee, dat is afgesproken. En toen zei boer Jansen, weet je wat? Dan ga ik wel pizza's kopen. Zo, 4 dozen heerlijke pizza's. Toen waren ze er wel, hè?
Nee.
Om 9 uur kwamen ze. Maar waar waren jullie nou de hele dag? Ja, we kregen daar erwtensoep. En toen werden boer en boerin Jansen zo ontzettend boos. En toen zeiden ze, jullie moesten eens een voorbeeld nemen aan onze 40 koeien. Want die 40 koeien, die weten allemaal dat ze bij ons moeten zijn. En als we ze roepen, dan komen ze allemaal. En dan eten ze wat wij voor de koeien aan hooi en stro en alle koeienvoer hebben ingekocht. En daar moesten jullie eens een voorbeeld aan nemen. De koeien doen het beter dan jullie. Dan denken jullie, wat heeft dat met de kerststal te maken? Maar dat zal ik hem nu vertellen. Dit verhaal staat in de Bijbel. Maar dan niet van de boer, maar van de Heere God, die tegen de Israëlieten zei, jullie zijn altijd ergens anders. Dan weer zitten jullie bij de Baal-god. Dan zitten jullie bij de Astarte-god. Dan zitten jullie de maangodin te aanbidden. En nooit komen jullie eens bij mij. Dan de koeien. De koe, die weet precies wie zijn baas is. En daar gaat hij het halen. En de ezel ook. De ezel weet precies bij welke krib die moet zijn. Nemen jullie eens een voorbeeld aan de koeien en aan de ezel. En toen de mensen kerststallen gingen maken, toen zeiden ze, weet je wat? Nou gaan we niet alleen zorgen dat er een herder is, en nog een, of een soldaat. En we gaan niet alleen zorgen dat er een engel is, maar we gaan ook zorgen dat er een koe is, of een ezel, of een schaap. Want dan worden we eraan herinnerd dat de dieren ons een voorbeeld geven. Niet steeds naar anderen toe gaan, maar bij de Heere God moet je het zoeken. En de dieren, die hebben het beter gedaan dan de mensen. Als je nou voortaan een kerststal ziet, kijk dan altijd of er een ezel bij is, en een koe, en een schaap. En dan denk je aan het verhaal van boer Jansen. En dan denk je aan het verhaal dat in de Bijbel staat. En als jullie het willen lezen, als jullie zeggen, nou, pa en ma, lees dat nou eens voor. Want het verhaal van de engel, dat kennen we, maar het verhaal van de koe en de ezel nog niet. Mensen, het begin van de profeet Jesaja. Daar kunnen jullie het vinden. Maar we gaan eerst zingen. En dat is een lied en daarbij speelt Sarala mee. En dat kennen jullie wel, dat is het liedje van Ellie en Rickert. Een koning is geboren. En dan gaan jullie weer zitten. Maar ik beloof, straks nog een keer hier. We gaan bidden. Heere God, wat blijft het toch een wonderlijk verhaal. Een koning in een kribje, in een stal. Wij danken u dat we met zoveel mensen kerstfeest vieren kunnen. En we bidden u dat we allemaal er wat aan hebben om samen te zijn, om te zingen, om te kijken naar de dingen die ons helpen om het ons duidelijk te maken en om elkaar te ontmoeten. En we bidden u dat het oude verhaal ons weer bezighoudt, ons meeneemt, ons overtuigt dat we er niet alleen voor staan in het leven, omdat u in Jezus Christus met ons wilt zijn. We bidden u voor mensen die hier niet bij kunnen zijn, die we missen door ziekte of doordat ze in een huis van verzorging wonen. We vragen u of u ook daar wilt geven dat ze kerstfeest kunnen vieren in verbondenheid met ons. En we bidden nu voor heel deze wereld, waar christenen in soms bittere omstandigheden kerstfeest vieren. In vluchtelingenkampen. Of waar het straatarm is. Waar de honger dag en nacht kwelt. O God, wilt u er mensen geven die daar iets van dat spoor van licht verspreiden. En dat ook daar het een overtuigende boodschap is. Dat ze er niet alleen voor staan. Wilt u zo heel uw kerk, heel de christenheid, heel uw wereld zegenen. Met dit feest ter ere van uw lieve Zoon. Amen. We lezen het kerstevangelie uit Lucas 2. En luistert u maar goed naar allerlei verschillende stemmen.
In die tijd kondigde keizer Augustus het besluit af dat iedereen in zijn wereldrijk zich moest laten inschrijven. De eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur was in Syrië. Iedereen ging op weg naar de plaats waar hij vandaan kwam om zich daar te laten inschrijven.
Ook Jozef ging van Nazareth in Galilea naar Judea, naar de geboortestad van koning David, Bethlehem geheten. Want hij stamde uit het geslacht van David. In Bethlehem liet hij zich inschrijven, samen met Maria, die aan hem uitgehuwelijkd was. Zij was in verwachting.
Toen ze daar waren, was het de tijd dat het kind geboren moest worden. Maria bracht een zoon ter wereld, haar eerste. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, want in de herberg was geen plaats voor hem.
In de omgeving daar waren herders die buiten de nacht doorbrachten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer voor hen en de glorie van de Heer omstraalde hen. Ze werden verschrikkelijk bang, maar de engel zei:
wees niet bang, want luister, ik breng jullie een blijde tijding, bestemd voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren, Christus de Heer. Dit zal voor jullie een teken zijn. Je zult een kindje vinden dat gewikkeld is in doeken en in een voederbak ligt.
En ineens was er bij de engel een hele menigte andere engelen uit de hemel, die allemaal God loofden.
Eer aan God in de hemel.
en vrede op aarde voor de mensen die hem lief zijn. Toen de engelen naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar:
kom, laten we naar Bethlehem gaan. Laten we gaan zien wat er gebeurd is. Laten we gaan zien wat de Heer ons geopenbaard heeft.
Ze gingen er haastig heen en vonden Maria en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze dit alles gezien hadden, vertelden ze wat de engel hun over dit kind gezegd had. Iedereen die ervan hoorde, verbaasde zich over wat de herders hun vertelden. Maria bewaarde al die woorden in haar hart en overdacht ze bij zichzelf.
De herders gingen terug en prezen en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Alles was zoals het hun gezegd was.
We gaan Stille Nacht zingen. Waarom dat lied? Nu? Omdat het daarin gaat over Davids zoon, lang verwacht. Daar gaat de preek ook over. En dat hoort ook bij wat net is voorgelezen. Want daarin gaat het over dat in de stad van David een redder is geboren. Bethlehem, stad van David. Davids zoon, lang verwacht.
Thank you.
Wat denken jullie kinderen? Heeft Jezus nog broertjes en zusjes gekregen? Ik zie mensen wel knikken. Ja, hè? Ja. Nou, zusjes weet ik niet zeker, maar broers heel erg zeker. Er worden er in de Bijbel 4 genoemd. Naast Jezus, Jacobus en Jozef en Simon en Judas. Jacobus was een hele belangrijke. Die was de leider van de gemeente in Jeruzalem. En als ze dan aan hem vroegen, geloof jij ook in Jezus? Dan zei hij, ja, het is mijn eigen broer. Maar niet alleen dat. Ik ga het nou over Judas hebben. Dat is waarschijnlijk de jongste. En Judas, dat weten we, die kreeg kinderen. En die kinderen die waren misschien wel een beetje trots. Jezus, dat is onze oom. En dat was ook zo. En toen kregen die kinderen ook weer kinderen. En die waren ook nog wel een beetje trots. Die zeiden, Jezus, dat is de broer van onze opa. En dat was ook zo. Maar, op een dag werden die kleinkinderen van Judas gearresteerd, opgepakt. Door de keizer van Rome, dat was een nieuwe keizer, niet meer Augustus, maar Domitianus. En Domitianus die vertrouwde het niet. Die zei, ik heb gehoord dat er in mijn rijk nog allemaal mensen rondlopen en die beweren dat ze afstammelingen zijn van koning David. En naar het schijnt beweren jullie dat ook, kleinkinderen van Judas. En toen heeft hij ze laten verhoren. En hij vroeg aan de kleinkinderen van de broer van Jezus, zeggen jullie nou eens eerlijk of jullie uit de stamboom van koning David zijn of niet? Toen zeiden ze, ja, dat klopt. Nou, zei de keizer, dan heb ik jullie niet voor niks laten arresteren, want ik ben er niet van gediend dat er hier nog nakomelingen van David rondlopen, want ik weet niet wat jullie van plan zijn, of jullie ooit nog eens een keer een staatsgreep willen plegen, want die koning David van jullie, dat was ook een vechtjas. En toen zeiden ze, keizer, wees gerust. We zijn niks van plan. Toen zei hij, hoeveel geld hebben jullie? Toen zeiden ze, bijna niks. En toen lieten ze hun handen zien aan de keizer. Zei hij, kijk maar. En de keizer keek naar hun handen. Weet je wat hij zag? Hij zag de handen van boeren. Ze werkten op het land. Ze hadden allemaal eelt op hun landen. Op hun handen. En toen de keizer dat zag, toen keek hij vol verachting naar ze. En toen zei hij, oh, zijn jullie zulke nakomelingen van David? Geen soldaten? Arme boeren. Oh. Dan hoef ik jullie niet vast te houden. Ga maar terug naar die boerderijtjes van jullie. Zo wordt ons door historici uit de vroege tijd verteld dat de kleinkinderen van de broer van Jezus werden opgepakt en weer vrijgelaten. Ze waren zonen van David. Maar er was geen gevaar van te duchten. Straatarm en totaal ongevaarlijk. En zo'n nakomeling van David was ook de broer van hun opa, Jezus. Straatarm. Dat vertelt het kerstverhaal. Was die ook ongevaarlijk? Ergens klopt dat niet met dat de zoon van David lang verwacht was. Want de Israëlieten hadden echt de hoop dat ooit een keer een zoon van David geboren zou worden die wel machtig was en die wel de Romeinen zou aanvallen. Ook dat weten wij zo zeker, omdat er een oud Joods geschrift is, de Psalmen van Salomo, waarin werd gebeden om een zoon van David die een vuist kon maken. Ik zal dat gebed eens voorlezen. Heer, omgord de zoon van David met geweld, zodat hij de goddeloze heersers vernietigt en Jeruzalem reinigt van de heidenen. Zorg dat zijn dreigingen de heidenen op de vlucht doen slaan en dat hij de zondaren zal straffen. En dan zal hij een heilig volk verzamelen en de vreemdelingen zullen niet het recht hebben onder hen te wonen. Toen Jezus geboren werd en de engelen tegen de herders zeiden: ga kijken, in de stad van David is die vandaag geboren, een redder. Toen dachten ze: dat is het, dat is hem. De man die met geweld de goddelozen vernietigt. Toen raakten ze in de war. Want het zag er dus helemaal niet uit als nu gaat het gebeuren. Want ook die vader en moeder waren eenvoudige mensen met eelt op de handen. En nog steeds is het de vraag: gaat het nou gebeuren of niet? Jezus, zoon van David, lang verwacht, vrede op aarde. Maar in niets lijkt Jezus op iemand die een staatsgreep pleegt. Jezus brengt geen leger op de been. Jezus brengt geen machtsbolwerken bijeen. Jezus heeft de Romeinen er niet uitgegooid. En hij heeft de zondaren ook niet bestraft. Maar hij zocht ze op en hij at met ze. We zijn 2000 jaar verder. En de machthebbers van deze wereld weten het nu zeker. Van die zoon van David hebben wij niks te vrezen. En toen Jezus aan het kruis ging, hebben de soldaten van de keizer van Rome dat eens en voorgoed uitgesproken. Ze dreven de spot met hem en zeiden: als je de koning van de Joden bent, red dan jezelf eerst. Wat hebben wij nou aan David, zoon? Het is een echte zoon van David, maar verarmd en kennelijk dus ook totaal ongevaarlijk. Wat we aan hem hebben, lees je in een andere psalm. Niet de psalmen van Salomo, maar psalm 72. De psalm die in het boek van de psalmen staat. Ik heb er nog niet zo heel lang geleden over gepreekt. En ook daar staat boven van Salomo. Maar je moet eens opletten wat daar wordt gezegd. Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept. Wie zwak is en geen helper heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen. Wie arm is, redt hij het leven. Hij verlost hen van onderdrukking en geweld. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. En waarachtig, Dat is het profiel van deze zoon van David. Hij is gegaan naar wie arm is en om hulp roept. Op een dag riepen er blinde mannen: Jezus, zoon van David, heb medelijden met ons. En toen kwam Jezus in actie. Toen wist hij zich aangesproken. Hij wist zich niet aangesproken door de Romeinse soldaten. Die zeiden van, joh, maak eens een vuist. Hij wist zich niet aangesproken door de vrijheidsstrijders van de Joden. Die zeiden, joh, pak eens een zwaard. Maar toen de blinden riepen, zoon van David, heb medelijden met ons. Toen wist hij zich aangesproken. En toen hielp hij ze. Het is nog gekker. Hij kwam een keer in een grensgebied. En daar kwam een heidense vrouw. Een vrouw die weggejaagd zou moeten worden. Volgens de psalmen van Salomo. Een vrouw die behoorde tot het volk dat vertrapt moest worden. Want ze hoorde niet bij de Joden. Die vrouw die durfde te vragen. Heb medelijden met mij, Heer. Zoon van David. Het was een Canaanitische vrouw. En Jezus zei niet, scheer je weg. Hij zei wel, dat kan ik niet doen. Ik ben er voor de Israëlieten. Ik mag jou niet helpen. Maar ze hield aan. En ze zei, laat dat zo zijn. Maar de honden eten de kruimeltjes van het brood toch op. Laat mij dan toch ook een kruimeltje meekrijgen. En toen zei die vrouw, wat heb jij in geloof? En je hebt gelijk. Ik ben de zoon van David. Ik kom jou er niet uit vechten. Ik zal je helpen. En toen snapten de mensen er helemaal niks meer van. Dat Jezus ook de vijanden lief had. Maar zo wilde hij zoon van David zijn. In de klaagliederen staat deze uitdrukking voor de koning van Israël. De adem van ons leven. Koning van Israël, de zoon van David, is de adem van ons leven. Als we het benauwd hebben, dan gaan we naar hem toe. Als we ons geen raad weten, dan gaan we naar hem toe. Als we moeten sterven, gaan we naar hem toe. Als we de hele boel in ons leven verknoeid hebben, gaan we naar hem toe. Als we geen enkel recht meer hebben om naar God toe te gaan, omdat we het ernaar gemaakt hebben dat hij ons wegkijkt, gaan we naar hem toe. De adem van ons leven. Zo is Jezus, de zoon van David. Nog steeds. Lam van God. Opgestaan uit de doden. Een man die absoluut geen interesse heeft in wapens en geweld, in macht en de groten der aarde. Een man die zich thuis voelt bij herders en bij blinden. Bij jullie. Hij wil adem van jullie leven zijn. En zo wil die zoon van David zijn. En de herders hebben het geloofd dat dit kind een gevaar zou zijn voor de keizer. Niet omdat hij een geweldenaar was, maar omdat hij Jezus was. Jezus, zijn macht is zijn vertrouwen. Zijn overwinning is het kruis. Zijn belofte is de opstanding. De adem van ons leven. Anders dan verwacht. Maar des te meer om naartoe te gaan. Amen. We zingen één psalmcouplet in deze dienst. Dat is Psalm 89, vers 2, over die zoon van David, lang verwacht. Staat er misschien niet naar, maar we zijn behalve in de fase van kerst en oud en nieuw ook in de fase van het beroep van dominee de Groot. En daar wil Jan Doorn nog wat over vertellen.
Dankjewel. Ja, broeders en zusters, zoals we vorige week in de gemeentevergadering afgesproken hebben, zouden wij dominee de Groot gaan vragen om onze nieuwe predikant te worden. Chris Broersen en ik zijn van de week bij hem op bezoek geweest en we hebben dit verzoek aan hem voorgelegd. Dat hebben we gedaan in een beroepingsbrief, zoals je dat noemt. En we hebben geprobeerd zo nauwkeurig mogelijk en zo goed mogelijk op te schrijven waarom wij als gemeente zo graag dominee de Groot als nieuwe gemeentepredikant zien komen. Het was een goed en inhoudelijk gesprek. We hebben intensief met elkaar gesproken over onze gemeente en over onze noden. Maar u weet ook dat dominee de Groot nog van een aantal andere gemeenten beroepen heeft gehad. Die hebben hem ook gevraagd om te komen. En hij heeft ons beloofd dat hij al deze beroepen op een serieuze en gelijkwaardige manier zal behandelen, in overweging zal nemen. En dat betekent, broeders en zusters, dat dominee De Groot op zaterdag 7 januari een kennismakingsbezoek aan onze gemeente wil brengen. Hij heeft concreet aangegeven wat hij komt doen. We zijn dat aan het voorbereiden en onder andere zou hij heel graag de gemeente willen ontmoeten. Nou, dat is nogal wat om dat zo maar te zeggen, de gemeente willen ontmoeten. En we hebben gedacht dat het misschien een goede suggestie is om op zaterdag 7 januari een nieuwjaarsreceptie te organiseren. Dan kunt u daar aanwezig zijn. Dominee De Groot is er ook. En dan kunnen we elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Dus dat is onderdeel van het programma op zaterdag 7 januari. En wij willen daar 's middags om 4 uur mee beginnen. Van ongeveer 4 uur tot 6. Ja, en als dominee De Groot ons wil ontmoeten, dan moeten wij daar ook zijn. Dan werkt het. Verder heeft dominee De Groot ons gemeld dat hij op zondag 15 januari ons zal laten weten wat zijn beslissing is. Broeders en zusters, de beslissing die dominee De Groot en zijn vrouw Sarien moeten nemen is niet een beslissing die zich laat vangen door het maken van allerlei ingewikkelde kansberekeningen of door het ventileren van allerlei speculaties. Wij, kerkraad, de gemeente, heeft een beroep uitgebracht op hem. We hebben gevraagd of hij onze gemeentepredikant wil worden in de toekomst. En dat moeten we nu ook verder overlaten aan onze God, die ons leidt en dominee De Groot en zijn vrouw inzicht zal geven welke beslissing ze moeten nemen. In dit vertrouwen zal dominee van der Dussen in de voorbeden aandacht besteden aan de vraag die wij bij dominee De Groot hebben neergelegd. Dank u wel.
We willen bidden. We bidden vandaag ook speciaal voor de christenen in Noord-Korea. De machtswisseling daar roept onzekerheid op in die hele regio. Gaat die zoon van dictator Kim in dezelfde lijn verder? Of wordt het nog erger? Er zijn berichten over honderdduizenden mensen die in concentratiekampen zijn opgesloten. En een niet gering aantal van hen zijn christenen. Hoe houden die mensen het vol? We zullen voor ze bidden. Vader in de hemel, het blijft een vreemd verhaal. De zoon van David, zo ongevaarlijk, met zo weinig macht en militair apparaat. En daarom danken we u dat u ons op een ander spoor zet om zo in vertrouwen op hem in deze wereld te leven. Op het spoor van ontferming over mensen die zichzelf niet meer kunnen redden. En wij prijzen u dat onze Heer Jezus dat profiel had. Geen geweldenaar, maar een man voor wie niemand te min was en die daar zijn levenswerk van heeft gemaakt. Om kleine, geringe, uitgerangeerde, schuldige mensen tot een adem van leven te zijn. Wij prijzen u dat zijn werk door het werk van de Heilige Geest doorgaat. Dag in, dag uit. Onopvallend, achter de schermen van deze wereld, niet op het toneel waar de groten der aarde met wapengekletter de toon aangeven, maar in het verborgene. We bidden u of u zo voor nog heel veel mensen, ook voor ons, wilt waarmaken dat Jezus als de Zoon van David is gekomen in deze wereld om een adem van leven te zijn. We bidden u voor het werk van de voedselbank. En we danken u dat dat een klein signaal mag zijn van oog voor mensen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. We bidden u voor heel veel hulpverlening in Nederland en daarbuiten. We bidden u voor allen die de naam van Christus groot willen maken door de handen uit de mouwen te steken. Onopvallend. In de ontferming van grenzeloze liefde. We bidden u voor uw kinderen in Noord-Korea. Hoe houden ze het vol? We vragen u of u met de wapens van de liefde en het kruis hen macht en kracht wil geven om stand te houden tegenover zo'n boze vijand. Wij bidden u dat het evangelie van Christus daar tegen de verdrukking in mensen zal verheugen en hoop zal geven. En wij bidden u dat de dag komt dat die dictatuur zal bezwijken. En dat de krachten van liefde en gerechtigheid sterker zullen blijken. Wij bidden u dat ook daar de mensen van het land de moed niet verliezen dat het ooit anders kan worden. En dat de dag voor hen komt om de vrijheid te verwelkomen. Het lijkt vergeleken daarbij zo gering als wij nu vragen of u aandacht wilt hebben voor het beroep op dominee de Groot. Maar juist omdat het gaat om dat we groeien in ons geloof en overeind blijven in ons geloof, durven we dit ook aan u te vragen. Heer, dat willen we zo graag. We willen als gemeente groeien, ook in hoe we naar buiten kunnen treden. Hoe we de schatten van het evangelie kunnen delen met anderen. We willen zo graag dat we over lauwheid en twijfels heen komen. En met vuur ons toewijden aan de grote Zoon van David. Daarom bidden we u. Wilt u ons in onze behoefte aan een nieuwe predikant voorzien? En nu ons oog op dominee de Groot is gevallen, vragen we u, wilt u ons beroep ook op zijn hart drukken? En hem inzicht geven in wat we nodig hebben en wat we verlangen. En hem samen met zijn vrouw wijsheid geven en zuiverheid om in dat spanningsveld van zoveel beroepen een keus te maken die te maken heeft met de essentie van zijn roeping. Dienst aan het woord. Om met dat evangelie de wereld te winnen en toe te leiden naar de voltooiing. De voltooiing van de overwinning die in Bethlehem begonnen is. Heer, uw koninkrijk komen. Amen. We gaan zingen in de stad van koning David. Lied 96 uit de eigen bundel. Het zijn 5 coupletten. Er is weer solozang bij de coupletten 1, 2 en 4, 3 en 5 en steeds het refrein zingen we allemaal. En aansluitend vindt de collecte plaats voor de voedselbak. Afgelopen vrijdagavond was er in deze kerk wat te beleven. De Kinderen van Bethlehem. Een musical. En het laatste lied dat wij straks gaan zingen is het laatste liedje uit die musical. En daarom ga ik straks de kinderen vragen om voor de derde keer naar voren te komen, maar niet om hier te gaan zitten, maar om hier te gaan staan zingen. Want jullie kennen het beste. En er zijn twee meisjes en die zingen door de microfoon. En dan moet het kunnen dat wij het allemaal luid en blij meezingen. Dat gaat straks gebeuren. Eerst gaan wij nog ons geloof belijden. En daarvoor heb ik een korte geloofsbelijdenis uitgezocht van Hans Bauma. Ik stel u voor dat we gaan staan, dat ik de geloofsbelijdenis uitspreek. Dat dan alle kinderen naar voren komen. En dat we dan gaan zingen. We gaan samen kerstfeest vieren. Geloofsbelijdenis van Hans Bauma, daar heeft hij boven gezet, de betrouwbare. Zozeer de scheppende God, dat hij ook herschept. Ook een God die verzoent, vergeeft. Een God genadig en barmhartig, langmoedig. Rijk aan goedertierenheid. Weer roept hij uit. Licht. Licht moet er zijn. Weer verdrijft hij de duisternis. Een God die zich houdt aan zijn woord. Eenmaal licht. Voor eeuwig licht. Betrouwbare is hij. Mijn geloof, als één het waard is, dan hij. We gaan zingen. Kinderen, we wachten op jullie. wel even blijven staan, want we zijn nou toch bijna klaar. Want ik ga jullie alleen nog maar de zegen van God meegeven. De genade van de Heer, de Zoon van David, Jezus de Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie en u allen.